Ik wil vanmorgen, of het is inmiddels vanmiddag, met u nadenken over het en vergeef ons onze schulden zoals wij onze schuldenaar vergeven. We zijn als gemeente bezig met een hele serie over de bergrede. De bergrede, dat is de lange preek die de Heer Jezus gehouden heeft. En eigenlijk is het de basis, als je dat meevolgt, van het karakter van een christen wordt daar eigenlijk beschreven. Daar wordt beschreven eigenlijk het karakter van Jezus, maar wat Jezus in ons wil doen. En we zijn inmiddels eigenlijk gekomen aan een van de prachtige onderdelen van die bergrede is het Onze Vader. Een gebed wat heel erg bekend is. En in dat Onze Vader daar staat en vergeef ons onze schulden zoals wij onze schuldenaren vergeven. En ik merk, en daarom wil ik ook samen met u bidden, dat vergeving is echt eerst als vergeving ontvangen, is een heel diep thema. Maar ook vergeving schenken, dat is een heel diep thema, zeker als het gaat om hele ernstige, ingrijpende zaken in je leven. Hoe daarmee om te gaan, wat betekent het eigenlijk vergeven? En ook het vergeven van jezelf is ook echt iets wat vaak, waar ik vaak in de herderlijke zorg, dat mensen wel vergeving kunnen ontvangen, vergeving kunnen geven, maar zichzelf eigenlijk heel moeilijk kunnen vergeven. En ik wil met u nadenken over het vergeving schenken. Wat dat eigenlijk betekent. Want er zijn ook heel wat misverstanden over. Maar ik wil heel erg graag met u eerst samen bidden, zodat we dit ook echt kunnen ontvangen, wat God voor ons zo heeft voorbereid. Vader, we willen u zo danken dat we hier zo samen zijn en dat u in ons midden bent, Jezus. En we bidden zo dat we onze harten echt mogen openen. We zien eigenlijk de invloed ook in het leven van David, wat het betekent om vergeving te schenken en vergeving te ontvangen. En wat dat voor een ontzettende indruk en impact op ons leven heeft. Ik wil u zo bidden dat u me echt wilt leiden, dat ik zorgvuldig daarmee omga, dat u me zorgvuldig echte woorden ook geeft en dat we echt we de diepte kunnen ervaren van wat eigenlijk betekent om te vergeven. Ook de moeilijkste dingen die ons overkomen. Ik wil u zo bidden ons daarin te leiden en uzelf daarin te verheerlijken. In Jezus' naam. Amen. Ik heb de vorige keer, 2 weken geleden, heb ik dus over het eerste gedeelte gesproken, vergeef ons onze schulden. En het is eigenlijk heel erg bijzonder dat de Heer Jezus niet zegt, vergeef ons onze zonde. Hij zegt, vergeef ons onze schuld. Schuld, die is ontstaan als een gevolg van zonde. Nu, zonde wordt meestal gezien als het verbreken van regels. Het zich niet houden, om het populair te zeggen, zich niet houden aan de 10 geboden. Maar het is eigenlijk een gevolg het verbreken. Ten diepste is eigenlijk, zonde is ten diepste de relatie met God eigenlijk verbreken. En die relatie, als we die relatie verbreken, als we onszelf op de eerste plaats zetten, als we onze eigen wil doen in plaats van Gods wil. En je bent eigenlijk in die relatie die verbroken is, dan is het eigenlijk natuurlijk hartstikke makkelijk als je geen relatie hebt met iemand, om dan zijn regels te overtreden. En die regels overtreden, dat eigenlijk wil eigenlijk zeggen, door de regels te overtreden ontstaat er schuld. Daarom staat er ook, vergeef ons onze schulden, omdat schuld geeft eigenlijk iets aan over je verhouding, over je relatie. Als er een schuld is, dan is het zo dat in die relatie, als er in een relatie schuld is, dan is dat heel typerend voor die relatie. Dan geeft dat iets aan over de verhoudingen die zijn ontstaan. En dan is het eigenlijk zo dat ten diepste is het niet een strijd die er zich afspeelt in het menselijke hart. En wat ik daarmee bedoel, het hart, dat is eigenlijk het geestelijke orgaan waar we een relatie wel of niet met de Heere God aangaan. Het is het hart in de Bijbel, als het over het hart gaat, dan gaat het niet in de regel over dat orgaan wat ons bloed rondpompt. Als het gaat om het hart in de Bijbel, dan gaat het over het centrum van het mens zijn. En in dit centrum van het mens zijn is het zo dat je daar die relatie met God eigenlijk kunt aangaan. God heeft ons een nieuw hart gegeven om daarin met die relatie met hem aan te gaan. En schuld heeft eigenlijk niet ten eerste te maken, zoals ik al zei, van het verbreken van de regels, maar het gaat in het bijzonder dat iemand zeg maar zijn eigen weg gaat. En de strijd die zich eigenlijk in uw leven afspeelt, is niet een strijd over het volgen van de regels. Het is een strijd die eigenlijk gaat om je hartsverlangen. Het gaat om het hart. En ik wil eerst even terugkijken op vergeef ons onze schulden. Dat zal ik heel kort doen, omdat ik de vorige keer, 14 dagen geleden, daar uitvoerig over heb gesproken. Maar als je zeg maar tot vergeving wilt overgaan, dat je dus zelf zegt van, Heer, ik wil iemand vergeven, dan zul je eerst ten diepste moeten weten wat jou zelf vergeven is. En daarvoor lees ik met u Colossenzen 2, vers 13 tot en met 15. Daar staat, en Jezus heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven en het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij, Jezus, heeft het uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. En dit is zo'n belangrijk vers. Wat dit vers eigenlijk laat zien, dat is dat we levend gemaakt worden van die, zeg maar, door ons al onze overtredingen te vergeven. Dat geeft eigenlijk een toestand aan dat u, als u niet in die vergeving staat die God geschonken heeft, dat we zeg maar ook geestelijk dood zijn. En dat handschrift wat hier beschreven staat, wat hier eigenlijk zeg maar genoemd wordt, dat is eigenlijk een handschrift wat u zelf schrijft. Dit is een document wat eigenlijk hier, dat was in die tijd was het normaal als iemand een schuld had, dan werd er een document opgemaakt. Is eigenlijk nu nog steeds. Maar op dat document stond hetgene wat de schuld was en aan de andere kant stond de sanctie wat er eigenlijk gebeurde als die schuld niet werd betaald. En dat moest je zelf met je eigen handschrift moet je dat schrijven en dan moest dat ondertekend worden. En dat handschrift wat hier eigenlijk staat, wat wij zelf schrijven, dat is een handschrift, dat is een document wat tegen ons getuigt. Dat is eigenlijk datgene wat er eerstens dat u de relatie met God eigenlijk verbreekt en daardoor je eigen wil doet en dat daardoor die schuld eigenlijk komt. En die schuld wordt eigenlijk op dat document eigenlijk neergeschreven. En dan zie je eigenlijk dat die schuldbrief, schuldbrief die getuigt tegen ons. En wat deed de Heer Jezus nu op het kruis van Golgotha? Want hij nam, zeg maar, die schuldbrief van u. En als er schuld is, dat zal zo dadelijk ook, zeg maar, bij dat vergeven zijn. Als er schuld is, zal er altijd een genoegdoening moeten zijn. Zal er altijd een vergelding moeten zijn. Weet je, aan de ene God zeggen we steeds dat God rechtvaardig is en gerechtig is. En God is barmhartig en vol van liefde. Maar deze beide dingen, die moeten samengaan. Het kan niet zo zijn dat als er schuld is, dat God zegt, ik zand erover. Want dat is niet gerechtig, dat is geen gerechtigheid. Dus wil God u de schuld vergeven, zal er een genoegdoening moeten zijn. Zal er een vergelding moeten zijn. Nou, wat is er op Golgotha gebeurd? De Heer Jezus heeft dat handschrift genomen. De schuld die u zeg maar, in uw leven optekent, continu, steeds, elke dag weer opnieuw. Dat is een ellenlange lijst. Die heeft hij genomen en die heeft hij aan het kruis genageld. Hij heeft het betaald. Hij betaalt die schuld. Punt is Natuurlijk dat u dat moet aanvaarden. Dat is bekering. Dat je zegt, ik heb die schuld verdiend, maar Jezus heeft het voor mij betaald. En dan is het zo dat die ontwapening die daar hier ook beschreven staat in die Colossense brief, wat is nu ten diepste die ontwapening? Ten diepste is die ontwapening dat de Heer Jezus die schuld heeft genomen en dat er geen aanklacht tegen mij is. Om u te zeggen hoe dat werkt, een beetje een beeld te geven. Ik kom straks, iedereen die hier zit, of u het gelooft of niet, iedereen komt voor de Heer God. En dan staat daar een aanklager. Dat is de Satan, dat zijn die overheden. Die pakken die lijst. En die zeggen, Miel de rechter is schuldig aan. En dan zegt de Heer Jezus, of de Heer God zegt, Miel, je bent schuldig en je wordt tot de dood veroordeeld. Want dat is het loon van de zonde, dat is het loon van die schuld. Ik veroordeel je tot de dood. Eigenlijk komt dat iedereen krijgt dat te horen. En dan, ik verheug me ontzettend op dat moment. Dan kan ik nu al de tranen van in de ogen krijgen, want ik weet dat ik schuldig ben. Ik weet dat er schuld is. Ik weet dat ik het eigenlijk niet kan betalen. En dan staat de advocaat op, aan de rechterhand van de Vader. En hij zegt, Vader, dit is waar, Miel is schuldig, maar ik heb die schuld betaald. Ik heb dat handschrift genomen en aan het kruis genageld. En dan gebeurt er iets geweldigs, dat de Heer God zegt dan, Miel, je bent vrij, want je schuld is betaald en je schuld is daarmee vergeven. En dat is het evangelie dat zo indrukwekkend is, dat God me niet alleen vergeeft omdat hij liefdevol is en barmhartig is, maar dat God u ook vergeeft omdat hij gerechtig is en rechtvaardig is en dat die schuld is betaald, die is door Jezus betaald aan het kruis van Golgotha. En het is heel erg goed. Ik heb dat echt gedaan, heel bewust gedaan. En ik heb mensen daar ook echt toe uitgenodigd en ze hebben het gedaan. Om een moment te kennen, om als er iets aan je kleeft, waaraan je jezelf niet kunt vergeven. Er zijn echt soms dingen die zo verschrikkelijk impact hebben, waar je later de gevolgen van ziet. Als ik bijvoorbeeld een echtscheiding noem, en je ziet wat er eigenlijk met de kinderen gebeurt, en de mensen die in zo'n echtscheiding hebben zitten, of die zo'n echtscheiding achter de rug hebben, en die zien dan de gevolgen, en ze komen dan tot geloof. Dan denken ze, oh God, hoe kunt u mij dit nu vergeven? Als ik zie wat dat voor gevolgen heeft. En dan nodig hen uit, wat ik ook zelf heb gedaan, om een schuldbrief te schrijven. Heer, ik ben schuldig. Ik heb dit inderdaad gedaan. Ik ben ten opzichte van u schuldig. En dat zijn de gevolgen. En dan schrijf je dat op. Schrijf je op. En dan is het zo zegenrijk. Ik heb het echt gedaan. Om dan die schuldbrief te nemen. En ik heb hem toen achter in de tuin bij ons verbrand en de as begraven. En het is weg. En als dat dan opkomt, herinner ik me eraan, die schuld is betaald. Die is betaald. En dat is zo ontzettend bevrijdend. Hoe zit dat dan nu als wij vergeven? Dit is het diepe besef. Dit is het allereerste wat u moet beseffen, want anders is het heel erg moeilijk om tot een stap te komen van vergeving, om die ander te vergeven, hoe diep het ook is wat hij u heeft aangedaan. En ik zal u dat uitleggen hoe we dat doen. Wat is dan onze vergeving? Is dat te vergelijken met wat Jezus heeft gedaan? Weet je, God vergeeft ons onze zonden door het offer van Christus en die rekening is betaald. Maar wij hebben die macht en autoriteit niet. Alleen Jezus kan die schuld betalen. Wat houdt dan nu van ons uit vergeving in? Het allereerste, ik hoor steeds weer opnieuw, ook onder christenen, gigantische misverstanden wat vergeving is. Weet je, vergeving betekent niet dat we het niet erg vinden wat is gebeurd. Het betekent ook niet dat je door te vergeven, dat er een relatie hersteld wordt. Maar wat betekent het dan wel? Het mooiste voorbeeld wat ik u kan noemen, wat vergeving wel betekent, is uit het leven van Jozef. Weet u, Jozef, het verhaal, die geschiedenis van Jozef, die kent u misschien waarschijnlijk wel. Wacht maar even, ik zal het zo zeggen als die op moet, Jesse. Als Jozef, die wordt op 17-jarige leeftijd, wordt hij verkocht. Hij wordt door zijn broers wordt hij verkocht als slaaf. Hij gaat naar Egypte. En in Egypte is het zo dat hij in eerste instantie, komt hij bij Potifar. Dat is iemand die echt een despoot. Hij is daar in het huishouden en dan op een gegeven moment is het zo dat hij vals wordt beschuldigd door de vrouw van Potifar, omdat ze zegt dat hij haar zou willen verleiden. En door die valse beschuldiging komt hij in de gevangenis terecht. In de gevangenis maakt hij van alles mee, dan wordt hij vergeten en uiteindelijk komt hij door een droom te verklaren, komt hij uiteindelijk bij de farao en wordt hij de tweede man in Egypte. Maar als je zijn leven bekijkt, dan is zijn hele jeugd is vergald. Het gigantische heimwee wat hij heeft gehad. Het missen van zijn familie, het missen van zijn broer, het missen van zijn vader. Het heeft alles enorme gevolgen gehad. Dan komt er een hongersnood in Israël. En de broers van Jozef die komen dan, naar Egypte, want daar is wel graan. En dat is een wonderbaarlijke geschiedenis. En dan is er een hereniging van dat gezin. Op een gegeven moment sterft Jacob, de vader. En terwijl ze dus, als die sterft, dan denken die broers, ja, nu gaat het gebeuren. Nu zal Jozef zijn gram gaan halen. Nu zal die daadwerkelijk alles wat wij hebben gedaan, heeft zijn gram niet gehaald omwille van onze vader, maar nu is onze vader dood. Dus nu zullen we het merken en nu zullen we de straf en de schuld zal vereffend worden. Maar dan denken ze slim te zijn en dan zeggen ze tegen hem, we sturen een bode naar Jozef. En in Genesis 50, vers 15 tot en met 17, daar staat dan, toen de broers van Jozef zagen dat hun vader dood was, zeiden ze, als Jozef ons haat, zal hij ons zeker al het kwaad wat wij hem aangedaan hebben vergelden. Daarom lieten zij tegen Jozef zeggen, uw vader heeft voor zijn dood deze opdracht gegeven. We weten niet of het zo is of niet zo is, maar het is in ieder geval totaal niet te controleren. Dit moeten jullie tegen Jozef zeggen. Och, vergeef toch de overtreding van uw broers en hun zonde, want ze hebben u kwaad gedaan. Maar nu, vergeef toch de overtreding van de dienaren van de God van uw vader. En de reactie van Jozef is, Jozef huilde. Hij huilde dat ze zo tot hem spraken. Want 17 jaar lang hadden die broers gezien, hoe hij voor hun zorgde, voor hun vrouwen zorgde, voor hun kinderen zorgde. Ze hadden gezien dat er nooit een aanleiding was geweest. Niet voor het sterven van Jacob, nooit een aanleiding was geweest om zich te wreken. En toch twijfelden ze aan zijn integriteit en twijfelden ze aan zijn oprechtheid. En dat doet hem huilen. En dan komt hij met de uitspraak wat vergeving is. Genesis 50, vers 19 tot 21. Jozef zei daarop tegen hen, wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God. Jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. Nu dan, wees niet bevreesd, ik zelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak hij naar hun hart. Hier zie je wat vergeving is. Wat vergeving eigenlijk is, dat hij zegt, sta ik in Gods plaats. Sta ik in Gods plaats. Hij geeft het oordeel, het onrecht, De pijn, de moeite, het verdriet, de vernedering, de totale afwijzing, geeft hij in Gods hand. Hij zegt, er is kwaad geschied. Er is daadwerkelijk kwaad geschied. En dat heeft enorme gevolgen voor mijn leven gehad. Er is echt veel gebeurd. En het heeft enorme gevolgen voor mijn leven gehad. Maar God is zijn weg ermee gegaan. God heeft dit, zeg maar, gebruikt. God heeft ook de moeite gebruikt. God heeft de woestijnperiode gebruikt waar vanmorgen over getuigd werd. Hij heeft de woestijn gebruikt om het te trekken naar zijn vaderhart. Hij heeft het ten goede gebruikt, maar het is kwaad geweest. Het is kwaad geweest wat jullie hebben gedaan. En ik sta niet in Gods plaats. En wat hij daarmee zegt is dat die broers, die zullen zich moeten verantwoorden voor de schuld. Voor Gods troon zal God voor Gods troon, zoals ieder van ons, zullen de broers van Jozef ook voor Gods troon komen. En dan zie je eigenlijk dat er genade zal zijn en er is waarheid. Er zal volmaakte liefde zijn en volmaakte gerechtigheid. Ook zij zullen daar staan. En als het offer van Christus, die schuld, als die niet betaald is, betalen ze het zelf. Dat zegt hij eigenlijk. Hij zegt, ik ben niet in Gods plaats, ik geef het over aan die volmaakte en die volmaakte liefde en die volmaakte gerechtigheid. Wat gebeurt er nu als u dat niet doet? Er is iets in uw hart, er is iets overkomen, iets verschrikkelijks. En wat gebeurt er nou als u niet tot die stap komt van vergeving? En die vergeving is dat je dus zegt, Heere God, van mij hebben ze geen kwaad te duchten. Ik zal mijn gram niet halen. Ik zal die schuld niet vereffenen. Ik zal het in uw handen moeten geven. Ik ben niet in uw plaats. Wat gebeurt er eigenlijk als je dat niet doet? Er staat een gelijkenis, ik lees ze niet, je moet ze thuis eens doorlezen. Matthäus 18, vers 21 tot 35. Daar staat een gelijkenis van een onbarmachtige knecht. Hij heeft een schuld van 6000 daglonen. Dus dat betekent eigenlijk, hij zou 6000 dagen moeten werken om deze schuld af te lossen. God, laat ons zien, dit is de schuld die jij bij mij hebt. Het gaat over een koning en een knecht. En die knecht die komt dan bij hem en die koning wil afrekening met hem houden. En dan smeekt die knecht, die smeekt, wil je me dat, geef me tijd. Hij vraagt helemaal niet voor vergeving, hij vraagt ook niet die schuld te vereffenen. Hij vraagt, geef me tijd om die schuld af te lossen. Hij kan echter die schuld helemaal niet aflossen. Maar wat hij dus vraagt is, geef me tijd om die schuld af te lossen. En dan zegt die koning, zegt niet, je krijgt meer tijd. Die koning zegt, die schuld, die scheld ik je kwijt. Dat betekent eigenlijk, de koning betaalt het zelf. Hè? Dat hebben we voor 14 dagen geleden. Dat is niet even zand erover, die schuld is er. Die moet betaald worden. Als iemand zegt, ik scheld je die schuld kwijt, dan betaalt die koning betaalt die schuld. Nu heeft die knecht die heeft een andere relatie nog met een medeknecht. En die heeft zeg maar een schuld van 100 penningen. Dat is eigenlijk vergeleken met die 6000 daglonen is dat peanuts, helemaal niks. En hij dwingt hem dat terug te betalen. Die kan dat niet terugbetalen. Wat gebeurt er? Dat hij zegt, oké, jij betaalt het niet terug, dan ga je de gevangenis in. Dus die medeknecht gaat de gevangenis in. Die koning hoort ervan en hij geeft hem eigenlijk overstaten aan de folteraars. Degene die niet vergeeft, die wordt gepijnigd. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Wat betekent dat dan? Wat gebeurt er eigenlijk dat je jezelf in de gevangenis plaatst? Wat gebeurt er eigenlijk wat hier beschreven staat? Ik laat u dat zien. Weet u? Ik laat u zien hoe dat in onze gedachten werkt. Het allereerste wat er gebeurt is, ik ben slachtoffer. En ik denk erover na van wat mij alles overkomen is. En ik denk erover na hoeveel pijn dat ik heb. Hoe erg dat is. Hoe erg dat is wat dat mij is overkomen. En ik zie ook wie schuldig is. Maar ik ben in die pijn. Ik ben het slachtoffer. In mijn gedachten wissel ik van stoel. En de advocaat zegt in mijn gedachten, dat klopt. Je hebt gelijk. Je hebt hartstikke gelijk. Het is erg wat jou is overkomen. Je hebt echt gelijk dat dit zeg maar niet kan. Er is schuld en jij bent aan de juiste kant van het recht. Ik wissel van stoel en ik word aanklager. Aanklager zegt, de dader is inderdaad, heeft hij het gedaan. Die dader die is, dat wat er gebeurd is, ik kan er alleen maar van bevestigen dat die dader die is de schuldige. Hij is schuld en hij moet het betalen. We klagen hem aan. In mijn gedachten ga ik naar de volgende stoel. Ik ben de rechter. Niet alleen van naam, maar ook van positie. En ik zeg, dat is schuld. Dat moet betaald worden. Ik verklaar dat die persoon schuldig is. En hij draagt de schuld. Hij moet betalen. Ik ga weer naar de slachtoffer. Ik zeg, kijk, de rechter heeft gezegd, de schuld, dit is mij overkomen. En dat is daadwerkelijk waar. Advocaat zegt, Miel, je hebt hartstikke gelijk. Alles is aan jouw kant. De aanklager zegt, hij is schuldig. En de rechter, die spreekt het oordeel uit. En wat er nu gebeurd is, er gebeurt helemaal niks. En dat is het probleem. U blijft in de slachtofferrol. Er gebeurt helemaal niks. Er is niemand die een uitspraak doet. Er is een aanklager, er is een advocaat. U bent slachtoffer. Maar er gebeurt helemaal niks. En dit gaat van uur tot uur, van week tot week, van maand tot maand. Ik heb de mensen voor in ons chalet gehad die van jaar tot jaar in die rechtszaal zitten en slachtoffer zijn, advocaat zijn, aanklager zijn en rechter zijn en weer in de slachtofferrol vallen. Er gebeurt niks. Wat moet er gebeuren? Wat moet er wel gebeuren? In Lucas 6, vers 37, daar staat, laat die tekst maar zien, laat los en u zal losgelaten worden. Loslaten betekent eigenlijk het in iemands andere, zijn ander zijn handen geven. Want als je, zeg maar, vergeeft, betekent dat namelijk niet dat diegene die vergeven wordt zijn fouten inziet. En dat ligt ook niet aan jou om dat te veranderen. Soms denken mensen, door in dat rollenpatroon te blijven, om slachtoffer, advocaat, aanklager en rechter te zijn, als ze dat zeg maar van volhouden, dat er op een gegeven moment zeg maar dat ze vasthouden aan afkeuring, aan boosheid of aan afwijzing, dat ze die anderen dwingen te veranderen. Maar wat er dan gebeurt, als je in dat proces zit, dan word je aan hem gebonden. Je zit er ram aan vast. Helemaal. En het tegenwoordige, zeg maar, en wat er eigenlijk, door die binding zal er enorm veel pijn zijn. Door die binding zal er enorm veel moeite zijn. Door die pijnen, wat daar in de Bijbel beschreven staat, door dat proces steeds weer opnieuw, er doorheen te gaan en weer opnieuw. En weer opnieuw komt er op een gegeven moment bitterheid, wrok, verzuurd. Levens zijn compleet verzuurd. En in plaats van het vast te houden, in dat proces, in die rechtszaal te zitten, Is het zo dat je zegt, Heer, ik wil het loslaten. Ik wil het loslaten en ik wil het in uw handen geven. En vergeving, dat geeft, zeg maar, plaats ook aan de beschadiging. Die ander, vergeving betekent eigenlijk, ik laat die ander los. Jij bent los van hem. Maar hij is niet los van God. Dat is iets wat heel erg belangrijk is, dat je dat begrijpt. Dat als ik het zeg, ik ben niet aan Gods plaats, dan geef ik het echt in Gods handen. En ik ben los. Romeinen 12, vers 19 zegt dan ook, dat God zegt van, mij komt de vergelding toe. Mij komt die vergelding toe. Weet je, vergeven, dat is, laat die eerste punt maar eens zien, is niet tolereren. Betekent niet dat je steeds benadeeld wordt en dat je die ander niet een grens aangeeft. Weet je, als ik een vriend heb en die heeft een Porsche Carrera en die belt me op. En hij zegt, weet je Miel, ik wil met jou een testrit gaan maken. Ik vind het prachtig met jou samen te rijden. Ik vind het ook heel erg mooi, dus ik stap in zijn wagen. Hij gaat met mij naar Duitsland en hij rijdt daar 300 over de autobaan. En op een gegeven moment, dan maken we een crash. En wonder boven wonder komen er beide levend uit. We liggen wel in het ziekenhuis een paar maanden, maar we komen thuis en we zijn gelukkig, we leven nog. Dan belt mijn vriend, die belt me weer op en die zegt, Miel, weet je, ik heb een nieuwe Porsche Carrera. Hij staat voor de deur, tuut, tuut. Hij zegt, ga je mee? Zeg ik, oké, maar hoe hard ga je rijden? Ja, zegt hij, ik geef even van katoen. We gaan weer naar Duitsland en we gaan kijken hoe lang dat die auto rijdt. Dan zeg ik, stap niet in. Ik stap niet in. Dan zegt die vriend, heb je me dan niet vergeven? Dan zeg ik, ja, natuurlijk heb ik je vergeven, maar ik ben geen ezel. Ik ben geen ezel. Weet je, op zich vergeven is niet tolereren dat mensen continu over de grenzen heen gaan. Dan zul je op een gegeven moment, je kunt niet tevreden bewaren om elke prijs. Dat is niet vergeven. Je stelt een grens. En je zegt, dit is de grens. Weet je, vergeven betekent ook wel dat je bereid bent de zonde en de gevolgen onder ogen te zien. En dat doe je heel concreet. Dat is zo genezend, dat je dus zegt, Heer, ik wil deze persoon vergeven voor die zonde, met deze specifieke gevolgen, met deze specifieke emotionele pijn die dat bij mij heeft uitgewerkt. Je doorleeft eigenlijk het bijbehorende verdriet, zodat het ook actief in het licht komt. En we zijn, kunstenaars in het onderdrukken van moeilijke ervaringen. Alsof dat iets ongeestelijk zou zijn. Of dat iets met ons geloof, of we minder geloven zouden. Dat we daardoor ons geloof, dat we niet genoeg ons geloof laten zien. Dat heeft daar helemaal niets mee te maken. Dat het eigenlijk beschouwd wordt alsof we niet op God vertrouwen. Je emoties, die moeten een plaats krijgen. Je mag huilen. Je mag rouwen. En zo ontstaat er echt erkenning ook. Het is kwaad geweest wat me is aangedaan. Door te vergeven, dat is het derde, verzuurt je leven niet. Komt er geen wrok. Als je vergeeft. Als je niet vergeeft, ben jij degene die kapot gaat eraan. Je wordt slachtoffer van je eigen onwil om te vergeven. Want je zult met de zonde die je is aangedaan en de schuld die er is, verder moeten. Je zult er verder moeten, of in bitterheid, of in die bevrijdende vergeving te geven. En ik geloof ook echt, in Matthäus 6 vers 15 staat ook, dat als wij niet vergeven, dat God ons niet vergeeft. Ik denk dat wat hier ten diepste staat is, dat het eigenlijk een soort bloedsomloop is. Ik vergeef, Heere God, en daardoor kunt u mij steeds meer in die bevrijding brengen. Weet u, als ik me daaraan vastgehouden en vastklamp en zelf in die rechtszaal zit, dan zal ik bitter worden. Ik zal het los moeten laten. Je laat het oordeel aan God. Vergeving is niet het herstel van een relatie. Is ook zo'n ongelooflijk misverstand. Dat we denken dat als we vergeven, moet de relatie ook goed zijn. Nee, dat is niet waar. Wat een relatie goed maakt, is dat er twee mensen zijn die samen ook willen die relatie goed maken en dat er ook verzoening plaatsvindt. Weet je, schuld en vergeving, dat heeft ook heeft nodig om een verzoening. Dat is, ik heb daar vaak over gesproken, ik kan daar niet omwille van de tijd te veel over zeggen. Maar verzoening is eigenlijk dat ik als dader erken, dit is gebeurd. Ik heb die berouw. En wat heeft dat in jouw leven veroorzaakt? Hoe kan ik die balans weer opnieuw herstellen? Dat gebeurt niet door vergeving. Dat gebeurt door dat je je gaat verzoenen. Dus vergeving heeft niks te maken, is wel de eerste stap kan dat zijn tot een relatieherstel, maar dat herstelt niet de relatie. Maar dat plaatst jouzelf in de vrijheid. En als laatste, ik kreeg een week of twee geleden een mail, is vergeven ook vergeten? Wordt ook vaak gezegd. Is vergeven vergeten? Weet je, de pijn van het verleden verdwijnt niet door vergeving. Het opnieuw opkomen van de pijn of zich de zonde herinneren van de ander, dat is niet een teken dat je niet vergeven hebt. Het is juist om de vergeving dat je vergeven hebt, dat die pijn van het verleden wordt aangepakt. En je zult er eigenlijk telkens weer opnieuw mee moeten afrekenen. Je zult steeds weer opnieuw moeten kopen. Heer, help me, Hemelse Vader, daar is weer die pijn. Dank u wel dat ik vergeven heb. Geef mij nu de kracht, Heer, om die gedachten, die negatieve gedachten, dat ik daardoor niet bestuurd word. Heer, kom in mijn verdriet. Geef me troost door de Heilige Geest. Heer, hoe wilt u me meer en meer gebruiken om het beeld van uw zoon te laten zien? Dat is het gebed wat u moet bidden. Dat is het gebed wat je moet bidden. En een dergelijke vergeving kan alleen als je iets begrijpt over de liefde van Jezus. Want daar gaat de hele bergrede over. En ik denk dat het zo markant is dat de opdracht van de Heer Jezus is dat hij gekomen is om vergeving van schuld te bewerken. En als u in die vergeving staat, dan is het zo indrukwekkend om dat op deze manier te leven, omdat u iets laat zien van het leven van Jezus. U laat iets zien van het beeld van hem in u. Je bewaart dat beeld. En je zegt, Heere God, hierin wil ik staan. Ik wil echt vergeven. Zoals het in uw woord beschreven staat. Ik geef het in uw hand. Ik laat het los. En ik bid voor mezelf. Dat kan ook heel goed met vrienden. Met mensen die je vertrouwd zijn. Dat het soms echt noodzakelijk is om elkaar te belijden en te zeggen, Heer, ik wil met twee getuigen bidden. Dit is me overkomen. Dit zijn de gevolgen. Dit zijn mijn pijnen. En ik wil het bij u brengen. Mensen, dit is zo indrukwekkend. Dit is zo bijzonder. Als u van daaruit leeft. Ik wil nu even tijd nemen om stil te zijn en dan zullen we samen het avondmaal vieren. En bij uitstek is het avondmaal de viering waar we gedenken aan hem. Waarin we zeggen, Heer, o Vader, wat heeft u ons vergeven en wat is dat voor een prijs geweest? Maar wij willen ook echt in die vergeving staan. Laten we zo even stil zijn.